Ik lees u voor. Psalm 9. Psalm van David voor de opperzangmeester op Mutlabben. Ik zal de Heere loven met mijn ganse hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. En nu zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Omdat mijn vijanden achterwaarts gekeerd, gevallen en vergaan zijn van uw aangezicht. Want gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan. Gij hebt gezeten op de troon, o rechter der gerechtigheid. Gij hebt de heidenen gescholden, de goddelozen verdaan, hun naam uitgedelgd tot in eeuwigheid en altoos. O vijand, zijn de verwoestingen volleind in eeuwigheid? En heb gij de steden uitgeroeid? Een lieder gedachtenis is met hen vergaan. Maar de Heere zal in eeuwigheid zitten. Hij heeft zijn troon bereid en gerichten. En hij zelf zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken oordelen in rechtmatigheden. En de Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte, een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degene die u zoeken. Psalm zingt de Heere die te Sion woont, verkondigt onder de volken zijn daden. Want hij zoekt de bloedstortingen, hij gedenkt derzelve, hij vergeet het geroep der ellendigen niet. Wees mij genadig, Heere, zie mijn ellende aan van mijn haters, mij aangedaan, gij die mij verhoogt uit de poorten des doods, opdat ik uw ganse lof in de poorten der dochter Sions vertellen. Dat ik mij verheuge in uw heil. De heidenen zijn gezonken in de groeven die ze gemaakt hadden. Hun ieder voet is gevangen in het net dat ze verborgen hadden. Dit is bekend geworden, hij heeft recht gedaan. De goddeloos is verstrikt in het werk zijner handen. Higayon Sela. De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe, alle godvergetende heidenen. Want de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden, noch de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn. Sta op, Heere, laat de mens zich niet versterken. Laat de heidenen voor uw aangezicht geoordeeld worden. O Heere, jaag hun vrees aan. Laat de heidenen weten dat ze mensen zijn. Sela. Ik wil u voorgaan in gebed. Heere, de God aller genade. Bron van het hoogst en het eeuwige goed. U hebt naar uw eeuwige raad, uw onbevattelijke uitvoering daarvan, ons nu samengebracht in dit kerkgebouw. Samen om rouw te betuigen. U hebt uit het gezin van onze geliefde neef, zijn geliefde vrouw weggenomen. Lege plaats in het hart, in het gezin, in de gemeente. Een leegte die we wel hebben zien aankomen, die we nu moeten gaan inleven. En bij al de vragen en raadsels die een mensenleven bezet, mocht u het antwoord geven, zoals u dat alleen doet door uw woord en geest. U, die de soevereiniteit van uw welbehagen openbaart, in de toebrenging van uw gemeente, en die het oordeel van het hart voor uzelf houdt, en die uw kerk het oordeel geeft van uw woord, onder de dauw van uw geest, om te verstaan de verborgenheden van uw koninkrijk. De uitvoering van uw eeuwige raad is niet betrouwd aan mensen, ook niet aan ambtsdragers, maar verklaard in hem die in de heerlijkheid van zijn opstanding en in het ingaan in het heiligdom aan uw rechterhand gezeten, de uitvoering van uw wil en van uw raad is toebetrouwd. En hier op aarde, uit u bediend, mag uw kerk en de daaraan verbonden ambten daaraan dienstbaar zijn. U hebt ons het oordeel van het woord gelaten, dat u dat ook nu door uw lieve geest ons verlenen, en dat uw haren wiens stoffen gaan uitdragen, dat genadeloon rijkelijk mocht hebben geschonken. Dat u de kinderen gedenken, de kleinkinderen, ook de oude moeder die hier nog zijn mag, in haar hoge levensavond ook met haar rouw en moeite verdriet. En ook mocht u gedenken aan de ouders van haar wiens stoffen uitdragen, die hier niet aanwezig kunnen zijn. U mocht ze thuis de onderwijzing van uw woord verlenen. En wanneer we hier zijn met de familie, met de gemeente, met zoveel broeders in de ambtelijke bediening, mogen ons hart en leven uitgaan tot u, of het u behagen mocht, ook in dit ogenblik uw woord ons te openen en ons te doen inblikken in die heilgeheimen van dat eeuwig verbond dat van geen wankelen weet. U kroont, o God, uw eigen werk, omdat u voor uw eigen werk komt in te staan. Geef daar een afdruk van in ons hart. We denken ook aan de predikants weduwen. We hoorden zojuist dat er 26 weduwen van uw knechten zijn. Zij weten wat dat betekent, heren, om alleen verder te gaan. Mocht u de onderwijzing, ondersteuning ze ook nu verlenen, en ons doen verstaan dat de dood niet het laatste woord heeft. De triumf van uw genade is geopenbaard aan uw knecht Johannes. Vrees niet, Johannes, ik ben dood geweest en ik leef. En ik draag de sleutels van de dood en de sleutels van de hel. U zult ook in deze voor uw eigen werk komen in te staan. En doe ons dan verstaan, Heere, dat de bezoldiging van de zonde de dood is, maar ook de genadegifte Gods in Christus, het eeuwige leven. Voorwaar, indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, we zijn de ongelukkigste van alle schepselen, maar Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. En uw gemeente mag daar de vrucht in de tijd en straks in alle volmaaktheid van ervaring. Bewaar ons voor alles wat naar het vlees kan rieken. opdat we ook dit uur zouden verstaan dat uw woorden kracht Gods is tot zaligheid, dat het uw kinderen tot wat onderwijzing en vertroosting zij. En gedenkt ook aan uw knecht, die in dit uur uw woord mag ontvouwen. Geef hem de zalving van de Heilige, die alle dingen weet, om uw naams wel. Amen. Geliefde neef, we zijn in een hele korte tijd samen in rouw gedompeld. Het ziekbed van uw lieve vrouw heeft bijna 3 jaar geduurd. En wat we nog nooit hebben beleefd, dat moet u nu beleven, dat bij alle rouw waar u in het verleden bij betrokken zijt geworden, dat dat nu in uw eigen woning gekomen is met alle herinneringen daaraan verbonden. Wat ons nu in dit ogenblik als opdracht wacht, is het woord. De Heere die het genadeloon uitkeert, mocht dit genadeloon niet hebben onthouden. Wij zijn geen kenner van het hart. Het oordeel van het hart, dat heeft God voor zichzelf gehouden. We hebben wel het oordeel van het woord. En dat woord, dat ligt nu voor ons uit dat gedeelte wat we hebben voorgelezen. Kinderen, u hebt op uw rouwbrief gezegd, lieve, zorgzame. En dat was waar. Zo was ze als moeder. Ze was in de pastorie. Ze is de inhoud gegeven aan het pastorieleven dat niet zo eenvoudig is. Maar één ding is duidelijk. Voor u en voor mij. Dat het rechtvaardige oordeel Gods over de zonde, bezoldiging daar zonder de dood, aan niemand voorbij gaat. Ook aan onze dierbaren niet, die in onze gevoelswaarde niet gemist kunnen worden. Alleen het onderscheid hoe dat de schaduwen van de dood in ons leven worden ervaren, zal de eeuwigheid uitmaken. Ik hoorde zojuist 26 weduwen. 26 predikants weduwen. Dat wil nogal wat zeggen. Een groot gedeelte is ook nu in het midden van ons. Ik denk dat u bevat dat we, wanneer we over deze dingen gaan denken, maar één zaak, en dat is het belangrijkste, tot ons moeten laten doordringen. Wat zegt ons het woord van God? Ik heb u voorgelezen op Psalm 9. En misschien hebt u bij het voorlezen van dit lied gedacht, is dat een boodschap wanneer iemand wordt uitgedragen? Immers, ik zal de Heer loven en mijn ganse hart. Ik zal u wonderen vertellen. Ik zal mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal uw naam psalm zingen. En dat met rouw. En misschien dat we dat dan verstaan wanneer we even denken wat het opschrift van dit lied ons leert. Een psalm van David voor de opperzangmeester op met labben. En dan begrijpen we eigenlijk het hele lied. Wanneer we deze aanhef van dit lied overdenken, en ik weet dat er theologisch nogal onderscheiden over gedacht wordt, vinden we daar toch twee grondwoorden. Het woordje mut, afkomstig van het werkwoord moet, wat wil zeggen de doden. En dat labben staande tussen die doden. Wanneer David dit lied dicht mag dichten, dan neemt hij ons mee naar het einde van een slagveld. Naar een stuk oorlogsgeweld. En in dit oorlogsgeweld, dat verwerkt hij ook in dit lied, openbaart hij wie God voor hem geweest is. Want het leven, zoals hij als de gezalfde des Heren, als kind en toekomstige koning van Israël heeft moeten doorleven, is het leven van de ganse gemeente. Het leven van de strijd. Het leven van aanvallen. Het leven van druk. Het leven van kruis. Het woord Gods zal niet alleen voor de man Gods gelden, maar voor allen die in waarheid door God tot God bekeerd zijn. Namelijk, in de wereld zult ge verdrukkingen hebben. Heb goede moed. En het woord dat Johannes aanschouwde, als het een boodschap was over de triomferende gemeente, was geen onduidelijke boodschap. Deze allen komen uit de grote verdrukking. Wanneer David het lied dicht, dan staat hij midden tussen de doden. Ik weet, anderen geven daar een andere verklaring aan. Onze kanttekeningen zijn daar niet onduidelijk in. Hij staat daar te midden van het slagveld. En hij ziet de triumf. De triumf waarvan hij dus in dit lied gewaagt. Ik zal de Heere loven, want gij hebt mijn recht en gij hebt mijn rechtszaak afgedaan. Gij hebt gezeten op uw troon, o rechter der gerechtigheid. God heeft het voor zijn kerk opgenomen. En dat doet de Heer altijd. Maar in de praktijk van het leven is dat gegaan door de weg van de totale onmogelijkheid. Wanneer hij hier staat, sommigen denken dat hij dit lied gedicht heeft na 2 Samuel 8, waarin hij gezalfd is tot koning in Hebron, en dat de Heer hem in die laatste slag laat zien dat God een waarmaker van zijn woord is. Dat de Heere voor zijn eigen werk instaat. Dat de Heere voor zijn eigen volk instaat. En dat de Heere in de uitvoering van zijn raad waar zal maken wat deze man Gods in Psalm 3 gezongen heeft. Gij sloeg aan op de kaken. Verbrijzeld onverwacht uw tanden door uw macht. En ik heb de overhand verkregen, gij Heer alleen gezijd, verwinner in de strijd en gegeeft uw volk de zegen. Psalm 9 gedicht wordt, staat de Heere te midden van de verslagen vijanden. Dan is hij door de kracht Gods bewaard. Dan zijn alle pijlen die op hem gericht zijn mis, dan zijn al de speerstoten mis, dan zijn al de verlokkingen en de verleidingen niet geslaagd om dat leven dat uit God is, hem te ontnemen. Nu begrijp ik Psalm 9. Nu begrijp ik ook Davids lof. Ik zal de Heer loven met mijn ganse hart op mijn labben. Te midden van de doden. God neemt het voor zijn gemeente op. En dan uiteindelijk komt de kardinale vraag tot u en tot mij. En daar betrek ik vanzelf uw lieve vrouw bij. En uw moeder. Want mensen, ons leven moet in de schrift te vinden zijn. Het getuigenis van duizenden zal ongenoegzaam zijn in die grote dag. De lofverheffing van mensen en de lofprijzing van ambtsdragers zal ijdel blijken in die ontzaglijke godsontmoeting. Waar het in waarheid over gaat. En dat heeft David beleefd. En dat geldt van allen die de Heere vrezen. De Heere kroont zijn eigen werk. En dat goddelijke wonder wordt ons omschreven als David daar zegt. En dan de hele gemeente Gods meeneemt in de triumf. En ze benoemt in de woorden van deze tekst. Want. En dan noemt hij degene die triomferen. Zult u erbij zijn? Zult u erbij zijn? Dat er een triomferende gemeente komt en is. Is zo zeker als er een strijdende kerk is. Maar de vraag voor u en mij. Zullen we bij die triomferende gemeente horen? Wie zijn die overwinnaars? Te midden van het slagveld van deze tijd. En dan noemt hij ze. In de woorden die u vindt in het 19e vers. Want de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden. Noch de verwachting der ellendige in eeuwigheid verloren zijn. En dan hebben we het woord mensen. Het woord. En dat woord dat ontsluit de ganse gemeente Gods. Die naar de uitvoering van Gods eeuwige raad. Hoe onderscheiden ook geleidt. Toch de ware eigenschappen van de levende gemeente bezit. Hoe soeverein dat God ook werkt in de tijd van de opkering. En dat moet gebeuren. Wedergeboorte is geen idee. Er gaat een afsnijding van Gods zijde vooraf. Er gaat een geestelijke overzetting uit die oude stam van Adam in die levende wortel Christus mee gepaard. Daar zal de schenking van het dierbare geloof en ook zijn oefeningen daarvan onlosmakelijk verbonden zijn. Maar de eigenschappen, ze liggen verankerd in de schrift. Want de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden. Wie zijn dat? Nooddruftige. Zeker de kerk zingt het toch, nooddruftige zal hij verschonen. En armen uit genade en hulp het en verlossing tonen. En hij slaat hun zielen graag. Nooddruftige? Nee, toen de Heere de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis en plaats in het eeuwige verbond, was er geen nooddruft. Nooddruft is een gevolg van de ontzaglijke waarheid van u en van mijn leven, onderworpen aan het vonnis van een drievoudige dood. En de uitvoering daarvan naar buiten, daar staat een mens zonder God. Dat is toch de grootste nood. Een mens heeft geen God. Alleen als God door waarachtige bekering een mens van dood leven komt te maken, wordt dat de doorleving in het hart. Wanneer de geest ter ontdekking de ziel ontdekt aan zijn staat voor de eeuwigheid. Dan wordt die mens ontdekt in de grootste nood van zijn leven dat niet op te lossen is met een belijdenis. Niet op te lossen is met een beschouwing. Maar een beleving. Wat is dat voor een mens? Vraag het. Ik zeg, wat ben jij voor een mens? Hij zegt, ik ben een mens zonder God. Hoort u? Een mens zonder God. En als dan de geestelijkheid van de wet zijn functie gaat doen in dat leven. En de mens een hopeloze mislukking wordt in het werkhuis. Vreemd? Vreemd taal. Een hopeloze mislukking wordt in het werkhuis. En in het armhuis niet wonen wil. Omdat hij zijn gedachten over genade en over bekering zo anders invult. Maar aan de weet komt, het is een hopeloos geval. Ik ben door de wet gestorven. in het armhuis hem niet aantrekt. En de Heer een plaats in de totale armoe van zijn leven. Geen gerechtigheid, geen heiligheid, geen geloof, geen hoop, niets hebbend. Want die mens is toch buiten God. En de geheimen van het rechthuis niet kent. Blijf dan een mensenkind termen. Ik hoop dat je ze verstaat, mens. Een mens, zoals ik u zei, hopeloos mislukt in het werkhuis, in het armhuis niet willen wonen en het rechthuis niet verstaat. Omdat hij daar moet inleven, aanvaarden, dat een openstaande schuld om verzoening vraagt en een onvervuld recht om volmaaktheid vraagt. Opdat er plaats komen in het leven van de ware nooddruftige van de arbeid van hem, zekerlijk. Die schuld overnemend en plaats bekledend. Met dezelfde gerekend wilde worden, want elke eigenschap van het nieuwe leven is een door Christus verworven zaak. Die niet alleen het recht heeft ontvangen van zijn vader van verwerving, maar die ook het recht van zijn vader ontving van de deelachtigmaking. En nu kan dat mensenkind die nooddruftige verkomen. En die kan een heel ver gezicht hebben in de verwervende gerechtigheid van hem. Want er is hulp besteld bij een al die verlossen kan. En met een onopgelost leven over de wereld gaan moet. Want de zaken liggen niet opgelost. En dan zegt hij de schrift tegen u en mij. En waarom doe ik dat? Omdat ik tracht. En dat is eerlijk. De schrift te laten spreken. Wat deze nooddruftig in de praktijk beleefde. Want David die zegt en die staat daar als een toonbeeld van goddelijke genade. Hij ziet al degene die hem benauwden en wat benauwden. En de Heere heeft dat opgenomen. En dan zegt hij, die nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden. En dat weet ik best, mensen, als dat in de praktijk waar wordt een vergeten schepsel te zijn. Dat ziet op een stuk verdriet, vergeten, men weet niet meer van je af. Maar dat hier nou deze nooddruftige tijdens zijn leven gekend heeft dat dat praktijk in zijn leven was. Doorleefd op de school van genade. Wat Jesaja gewaagd in 49e hoofdstuk, de Heer heeft me vergeten. Gesloten hemel, een zwijgende God, een onopgelost leven. En de eeuwigheid voor de deur. En dan? Toe. En dan? Weet je wat dat betekent? Dan wordt de inhoud van dat bestaan, o God, verloren, 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 verloren. Ja toch? En nu staat er in de schrift, en die nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden. Want nu komt de Heer op zijn eigen werk terug. Dus toch toeleidende weg. Toch onderscheiden leidingen en de genade. Toch standen, ja. En nooddruftige zal niet voor altoos. Waarom zeg ik dat nu? Ik ben bezoek geweest bij uw vrouw. In Amersfoort. Hoe is het? Ik weet nou, zegt ze, wat de angsten daar hel zijn. Ik weet wat betekent de angsten van de hel. Zo bij de ronde. Mag ik zo wel zeggen, nee. Ach, zeg zo, Piet. Wat moet ik anders verwachten? Ik heb ze opgezocht in Bennekom. Zo is het. Ja, hoe is het? Ze joh, vertelt het nou. Zijn zo samen, hè. Je hard uitspreken kan je zo weinig. moet nog weeklang voor zijn ook. En begreep ook dat je niet met een meetlat bij je zit. Vertel het nou. Zou je nou kunnen zeggen dat er een begin in je leven is? En toen begon ze te vertellen. Is het ooit tegen jullie verteld? In de verlovingstijd. Dat ze met het oordeel van de zonde in de dood over het leven ging. Ja. En verder. Ze zei, ben een onopgelost mens. Ik weet best wat ligt. Zou het in de schrift liggen? De noldruftig. Niet voor altoos vergeet. Nee, mensen. De wetenschap dat er een middelaar is. De wetenschap dat er zaligheid is. De wetenschap dat er bij God ruimte is. De wetenschap dat er een volk is dat zalig wordt. Ja, maar daar twijfelt die ziel niet aan. Maar de toepassing voor eigen hart en leven, dat kan God toch alleen maar oplossen. En de noodruftige, die zal niet voor altoos vergeten worden. We zoeken zo vaak naar eigenschappen, uiterlijkheden, waardigheden, lange verhalen, grote bekeringen. Het ware leven gaat zwijgend over de wereld. Die hebben momenten, zeggen, heer, had maar niks gezegd, maar nooit wat gezegd. Dat wordt zo nauw tussen de wieg en tussen het graf. En vraag het maar, broeders in de bediening, hoe langer dat je meeloopt. Vertel het eens, wat is er van je bekering over? Wat is er van je roeping over? Wat is er van de vruchten over waar je zo op geleund en gesteund hebt, wanneer de eeuwigheid nabij komt en de oplossing van het leven achterblijft? Hoe zal onze begrafenis nog zijn? En de noodruftige zal niet voor altoos vergeten worden. En dat heeft David gezegd. Nu begrijp ik die woorden. Matlubben. Te midden van de doden. Nu begrijp ik ook. Toen stond hij erachter. Want je kan er voorstaande het wel zien liggen. Maar dan kan je er nog niet komen. En je kan de rijkdommen als het ware voor grijpen hebben. Maar ik hou het toch maar bij die oudjes hoor. Die handen die zijn te kort. Die zijn te kort. Nu begrijp ik toch die man die er nu achter staat. En merkte dat God het voor hem opnam. En hoe heeft hij dat gemerkt? Hij zag ze liggen. Op het slagveld. God had zijn zaken gericht. En God had het voor hem opgenomen. Ik zal de Heere loven. Te midden van de strijd. Maar ook de triumf aanschouwend. Van hem die niet gefaald heeft. Voor een kerk die altijd faalt. Oh, die altijd faalt. Hij heeft niet gefaald. Hij heeft de opdracht van zijn eeuwige vader uit het heiligdom ontvangen in de tijd uitgewerkt in alle volmaaktheid. En kon zeggen, ik heb volleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om te doen. En toen ontving hij een recht en een pleitgrond. Verheerlijk mij nu, o vader, met de heerlijkheid die u bij u had eer de wereld was. In hem is de ganse gemeente begrepen in zijn middelaars heerlijkheid. En wie zal ze rukken uit zijn handen? De noldruftige zal niet voor altoos vergeten worden. En de ellendige, wat de namen zegt. Voor dat volk dat van eeuwigheid bemind, van eeuwigheid verkoren is. Wel voor een volk die gelegen verklaard in de koopprijs van hem, wie's hart de bloed reinigt van de zonde. Wat een benaming van een erfdeel waar Petrus in roemt en zegt een heilig volk, verkregen volk. Gekocht, niet met goud en zilver, maar met het dierbare bloed. En dan hier van datzelfde volk zeggend, het zijn toch maar een hoopje noodruftigen, hoor je erbij. Ooit nood in je leven gehoord. Ooit nood. Wat is die nood? Dat je over de aarde gelopen hebt. Geen God. Mens wordt toch in het godsgemis gezet. Weet je, mag ik het zeggen? De begrafenis van mijn lieve nicht. Dat zijn van die mensen, zijn eigen doodbrullen mensen, omdat je God kwijt bent en dat om eigen schuld. Weet je? Dan wordt het waar. Niet nazeggen, maar waar, dan schreeuwt die ziel het uit met een diep heimwee. O God, onbekeerd, onbekeerd. Weet je wat dat is? Dat je rug naar God over de wereld te lopen. En die noodruftige, die zal niet voor altijd vergeten worden. Nog, hoor u ook dat niet? Dat zegt het woord Gods. Nog. De verwachting der ellendige in eeuwigheid verloren gaan. Hoor je de woorden die David zingt? Ik zal de Heer loven. Als hij die overwinnaars tekent, dat bestaat niet in een optelsom van allerlei waardigheden en een beschouwing van allerlei heilswaarheden. Maar daar staat David, als het waar is in Hebron, triomferend over al die vijanden. En David zegt, wat ben je nou voor een man? Hij zegt, ik heb beleefd dat ik triomfeerde omdat ik, dat zongen ze toch van hem, zijn tienduizenden verslagen, kun je begrijpen mensen. Weet je wat hij zegt? Die ellendige en die nooddruftige, daar eindigt de triumf van de gemeente Gods. Met de wetenschap, wat dat die ellendige... Die zal niet in eeuwigheid zijn verwachting verliezen. Ze hebben dus verwachting gehad. En waarin bestond die verwachting dan toch wel? Wel toen de Heer in de opening van het woord de eerste evangelische verruimingen in de ziel deed afdruipen. En ze bewaard bleven voor wanhoop. Toen de hemel scheurde. En hij nederkwam, toen het waar werd, een volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Toen kregen ze verwachting, toen het van hun vandaan niet meer kon, dat het van God vandaan kon. En toen hebben ze verwachting gekoesterd, toen hebben ze hoop gekoesterd, toen hebben ze gedacht dat de Heere de zaken oplossen zou, toen de weg van de verlossing geopenbaard werd. En moeten beleven dat die verwachting verloren ging, toen de weg van de verlossing ze leerde, dat ze geen kennis aan de verlosser hadden. Dat is ouderwets zeg, maar wel waar hoor. Was Nathanael een huichelaar? Als de Heere tegen hem zegt, kende u al toen je daar onder die vijgenboom lag te kruipen en te schreeuwen. Toen hem de weg der zaligheid geopenbaard werd. We hebben gevonden de Messias. Maar wat kende hij nog van de persoon zelf? Moest hij niet verklaard worden in zijn leven? Ik kende u al. O, dat schreeuwt de ziel het uit. Wanneer de ogen geopend worden en hij hem aanschouwt die van den Vader gezonden is. Verwachting, wat een verwachting, nu zou de Heer, en ze zongen het, hij zal zijn werk voor mij volenden. En met de geopenbaarde middelaren sterven ze weg in, omdat de prijs nog betaald moet worden. En het priesterlijke werk van de middelaar nog zo'n grote verborgenheid was. En de Heer in de eis van zijn wet, niet alleen de eis van de wet leerde, maar ook de vloek en dan onder de vloek van de wet. Vervloekt een iegelijk die niet blijft en geen geschreven, leg daar nou je bekering eens naast. En al je waardigheden en je oplossingen en alles wat God in je leven gedaan heeft. Leg nou eens tegen de vloek van de wet je bekering, wat blijft daar dan over mensen? En dan dat eeuwige wonder, die, want toen hebben ze de verwachting verloren. We hebben gehoopt dat hij het was. En dat hij zijn werk volvoert. Deze gezegende van den Vader. Want als er staat, en die verwachting der ellendigen, die zal niet verloren gaan in eeuwigheid. Dan gaat de Heer zijn eigen werk kronen, duidelijk maken. Niet nog een klein beetje van mij over. God doet een afgesneden zaak op aarde. Zoek ze eens op, de oudjes. Zoek ze eens op, de oude leraars. Van God geleerd en bekeerd. Vraag ze het, was ze overgehouden. Een wonder, mensen. Als God het waar gaat maken in de leven en de verwachting in eeuwigheid niet verloren gegaan. Ik zeg, David, hij had wel eens gedacht dat je het verliezen zou zien. Ja, dat heb ik gedacht. Oh. Hij had gedacht dat het op niets zou eindigen. Ja, dat heb ik gedacht. Zo, hoe dan? Dus ik heb het uitgeroepen. Zal nog één der dagen in de handen van Saul omkomen. Nu heeft God zijn werk gekroond. Daar staat hij, met labben, te midden van de doden. De Heere heeft zijn rechtszaken gericht, zegt hij. Hij heeft het voor zijn gemeente opgenomen. Het wonder van de genade zal daarin openbaar komen. Niet alleen in de levensgenade, de levensleiding, de levensbewaring, de levenszorg. Maar dat de Heer ook het kroont op zijn eigen wijze. En er gaat meestal, luistert u, een onkronende werk aan vooraf. De Heer die onkroont te zijn, er blijft niks anders over. Durf je het aan vanmorgen als een hoopje verwerpelijk stof. Meer blijft er niet over. En dan juist het wonder van vrije genade, wat nu in stof is neergebogen, dat wordt door hem weer opgericht, want die verwachting zal niet verloren gaan. En dat is niet omdat ze zo'n sterk geloof hebben en niet zulke weldaden hebben en niet zoveel zegeningen hebben, maar dat ligt nou verklaard in die enige arbeid van hem die gezegd heeft, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Op grond van, toen je me belde, lieve neef, ga niet gemoedelijk hoor. Dan eindig met mensen. En je vroeg of ik uw lieve vrouw begraven wilde. Kwam de Heer hier me voor. Direct. Dadelijk. En de nooddruftige. En de ellendige. En ik heb geen moment meer getwijfeld. Dit is de boodschap op dit uur. Dit is de boodschap. En de ellendige. En die verwachting zal niet in eeuwigheid. Is dat een troostboodschap? Ja, natuurlijk is dat een troostboodschap. Voor een ellendig volk. Waar ze van binnen ook wel eens tegen je. Je hebt geen huil bij God hoor. Jij niet, jij niet. Wanneer ze zich als een ellendige. En ik hoef geen dom maar met u te behandelen. Maar u weet dat wel. Hè? Een ellendige, dat is een balling. Hoort er niet meer bij. Gelooft u dat in de onderwerpelijke leiding die God met zijn kinderen op aarde houdt, er momenten zijn dat dat beleving wordt. Ik hoor er niet bij, heren. Ik hoor er niet bij. En dan met zo'n innerlijke droefheid en met zo'n innerlijke smart. Want wat is dat dan wel eeuwig buiten God van een mens? Ik geloof vast dat er momenten zijn dat zo'n ziel zegt, Heer, als je me eeuwig verwerpt, dan bent u rechtvaardig. Maar ik zal nooit kwaad van u spreken. En ik zal billijken, want u doet recht en gerechtigheid. En nu dat wonder, waar die verwachting van die ellendige vaak als verloren schijnt, zegt David door dat dierbare geloof. En dat zal niet zijn, in eeuwigheid niet. En dan komt dat woordje, eeuwigheid niet. En waar komt dat woord nu dat David zegt vandaan? Ach, dat komt nou uit Gods eeuwige raad. En dat komt nou uit Gods eeuwig verbond. En dat komt nou uit dat eeuwige welbehagen vandaan. Geloof het, lieve neef. Daar ligt de kracht van het genadeleven hoor. Daar ligt de kracht. In dat eeuwige soevereine welbehagen waarin God mensen opraapt en leidt op de wijze die hem behagelijk is. En hier op aarde, ze doet ervaren de eigenschappen die nog altijd in Gods woord genoemd worden. Nooddruftige ellende. Ik had niet zo gelukkig geweest als ze daarin binnenkomen een heel bekeringsverhaal had genoemd. En wees maar eerlijk, ik denk dat je juist tegenover degene die je dierbaarst bent, het meest werkzaam bent. Maar toen heeft ze eventjes uitgepakt. En ik heb het wat nagekeken. En gezegd, Heere, wat van u is, zult u getuigen aan ze geven. Dat hoef ik niet te doen. Kan de familie ook niet, maar ligt ze verklaard in het woord. Ja. Och. Ze heeft natuurlijk een besloten leven geleid. Maar denk erom, dat ze een dominee was. Hoor. Dat is voor de pastorie gezorgd. En denk erom dat ze zuinig op je geweest is. En dat je de ruimte gekregen hebt om ambtsdrager te zijn in Gods kerk. En dat is een stuk zelfverloochening. Het heeft ze opgebracht met al de liefde. Voor het ambt en voor God en voor zijn dienst. En kinderen, zo'n moeder heb je gehad. Heeft alles opgeofferd voor God en zijn heilige dienst. Daarom kon ze zoveel aanvaarden. En als vader vanwege zijn ambtelijk leven ergens geroepen wordt, heeft ze nooit halt gezegd. Doet het maar, maar ze geloofde in de ware roeping van de ambtsdrager en de staat van leven waarin God de ware dienaar des woords komt te plaatsen. En dat betekent primair de dienst van Gods kerk. En daar is er ruimte voor gemaakt. Daarin was de pastoris. Ruimte bij u en ruimte bij u als kinderen. Al heb je dat misschien niet altijd doorzien. En nu, het slot. Nou, de verwachting der ellendige, het gaat toch niet in eeuwigheid verloren. Hoor je dan zingen ze in God verblijd. Nu begrijp ik David. Nu kan hij ook zingen. Ik zal u loven met mijn gehele hart. En nu zal ik me verblijden en van vreugde opspringen. O vijand zijn de verwoesting volledigd, maar de Heer zal in eeuwigheid zetten. Hij heeft zijn troon bereid en gericht. God kroont zijn eigen werk. Dat is de sterkte. Mocht eindigen, sterk. De gang naar de doodakker zal anders zijn dan je die vroeger gemaakt hebt. Die vroeger naar het graf ging en alle dienaren des woords weten dat, dan moet je straks weer wat zeggen. Ja? En je weet soms dat op het moment dat je bij het graf staat niet wat je zeggen moet. Duizenden teksten komen naar voren. Verschillende schriftgedeelten komen in je ziel en je staat bij het graf en zegt, hé, wat moet ik nog zeggen? Als je straks bij het graf staat, hoop ik dat je David na mag zeggen. Te midden van de doden met labben. Wat? De Heere. O wonder. De Heere die maakt zijn eigen werk waar. Omdat mijn vijanden achterwaarts gekeerd gevallen zijn. Dan zal het graf de triumf van de genade tonen. Tot op de dag van zijn komst. Zal ook te midden van de dodenakker de triumf van Gods genade openbaar worden. En nu ga ik over al die vijanden niet spreken, want die zijn er nogal wat. Maar als je je vestje open doet, dan hoef je niet zo ver mee te zoeken. Want dan weet je ze allemaal te vinden. Want ons bestaan is tegen God en ons leven is tegen God. En God is best. En we handhaven ons met een beetje godsdienst. Moet je voor oppassen. Maar als God de hoogste plaats in het leven inneemt, dan ga ik zien wat de kerk zong. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Op grond daarvan heb ik gezegd, het oordeel des harten hebben we niet, gelukkig niet. We hebben het oordeel van het woord. En dat oordeel van het woord, daar val ik dus bovenop. En dat is een boodschap die we van de hemel meekregen toen hij belde. En die boodschap heb ik verwoord. Toepassen? Nee. Dat is een zaak van God. Ik hoop dat hij is sterk. Noodruftig, ellendig. Dat is de plaats waar we vruchtbaar, dienstbaar en ook getuigend zijn. Die God die de nederigen verhoogt en die waar zal maken, de armen opricht uit het stof en hem bekleedt met eer en lof naast prinsen, plaats en wereldgroten. Zo zei dat, we gaan zegen vragen. De Heere, We hebben het woord overdacht, zover, zover. Als u dat geeft, zover dat u dat opent, zover als u het overbrengt, zover als u het ingrift, zover als u het doet verstaan en geloven, zal de Heer loven van ganse harte. Gij hebt wonder gedaan, uw raadslagen zijn van verre, de nooddruftigen zult u verschonen. Armen uit gena, uw hulp ter verlossing, tonen voorwaar, heren, de kruimels, ze liggen onder de tafel. De onwaardigheid, doen ons de waardigheid van uw bediening verstaan. U kroont uw eigen werk. O dierbare Goal, aan de rechterhand uw vaders, u wilt dat uw kerk zal zalig worden. U zult uw kerk zalig maken, u zorgt in de tijd, u zorgt voor de doorgang, u zorgt voor de ingang. Voorwaar, uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. We gaan naar de dode akker. Sterk onze lieve neef, Heer. Sterk zijn kinderen, zijn kleinkinderen. Sterk ook deze oude moeder. Met al haar herinneringen, ook van het ambtelijke leven, wat ze zo nabij heeft meegemaakt. En de wonden die schrijnen, de balsem uit Gilead, zij rijkelijk geschonken. Doet ons samen in stichting naar de groeven gaan. Wil daar uw woord ons ontsluiten en de kracht daarvan doen ervaren. Uw knechten tot sterkte ook in de voorbereiding voor de dag van morgen. Predikants weduwen onderwijzen, Heer. Ach, laat ze maar zoeken naar de boodschap van het woord, de ellendige. En hun verwachting zal niet in eeuwigheid verloren gaan. Ook denken aan die broeders die met ons niet kunnen zijn. Vanwege ziekte, ouderdom en wat hun bezet. Maak het wel met uzelf en vervul met de vrezen van uw naam. Om uw verbonds wil. Amen.
Dan gaan wij thans over tot de ter aarde bestelling van mevrouw Hendrika Adriana Blok, geboren van Alphen. Mag ik nu het woord geven aan dominee Blok?
De neef, kinderen, verder familie. Wij hebben in ons leven al heel veel herinneringen. Ik denk aan de eerste brief die je schreef, na sterven van je lieve vader, toen je in de breuk van je leven liep. Ik herinner de gesprekken over je werkzaamheden met het ambt. In Beekbergen hebben we in het ambt je bevestigd. En zo zou een rij van gebeurtenissen te memoreren zijn. Maar dit wat we nu hier samen ervaren, dat zal onuitwisbaar in uw leven achterblijven. Lieve vrouw, waar u bijna 30 jaar mee gehuwd zijt, als ik goed begreep, de wijze waarop je elkander hebt ontmoet. Ik denk ook aan de huwelijksbevestiging, toen was je theologische school, met de woorden: de eeuwige God zij u een woning van onder eeuwige armen. Wel nu, die eeuwige armen, die zijn er nog altijd. Ook wanneer het gemis beleefd moet worden, de leegte in huis en pastorie ervaren moet worden. En weet je, waar je misschien op dit moment nog niet zo aan denkt. Ze heeft ook een plaats verloren in het gebed. Dat is een van de herinneringen die heel sterk terugkomt in het leven, in zieke dagen. Wanneer de eeuwigheid nadert, dan is er een plaats in het gebed bij dagen en nachten. En in één kom je aan de weet dat er geen plaats meer in het gebed voor de rust. Dat is weg. Dat is een hele aparte beleving. En dan weet ik het wel, als God het overneemt, dan zal je ook wel andere zuchtingen krijgen. Want niet alleen in het persoonlijk leven, maar hier staat u met uw kinderen. En kinderen, u hebt niet alleen een lieve, zorgzame moeder gehad, maar een moeder waar je met al je noden en zorgen naartoe kon. Misschien ook wel in stilte nog wat geroepen naar God, want je staat nog in de prulheid van uw jonge leven. En het gemis van moeder zal straks in alle hevigheid terugkomen. Ik denk wat bijzonder ook aan de kinderen die nog thuis zijn en trachten zullen dat lege plekje van moeder op te lossen. Ik hoop dat je samen in een stuk van verbondenheid deze leegte beleven mag. En je mag best bedroefd zijn hoor, bij graf van moeder. Mag je best zijn hoor. Het is geen kleine zaak al we moeder naar het graf moeten gaan dragen. En we weten best hoe ze als moeder in het gezin heeft gefunctioneerd. En dat gaat je zelf ook begrijpen wanneer in een gezin kinderen geboren worden. Wat voor zorg dat er zijn. Maar kijk, dat zijn allemaal algemene dingen. Het andere is, hoe komen we nou tot God bekeerd? Want kijk, we staan al bij graf van moeder. Maar anderen staan straks bij ons graf. Ook wij gaan naar de doden toe. Ik hoop dat de Heer zijn belofte waar maakt. Weet u dat u als kinderen leeft onder een bijzondere belofte van het woord. Dat zegt het schriftwoord tegen u en mij, dan zullen zij Gods knechten en hun zaad. En die zijn naam beminnen, erfelijk wonen, liggen een aparte belofte voor jullie. Weet je dat? Ik hoop dat de Heer door het geloof je daar als heilig je hand op mag laten leggen. En je weten mag dat hij die God is die woont tot in de late nageslachten. Ik denk in dit ogenblik ook aan de enige broer nog van Riek. Je bent hier samen in uw loopbaan, heb u veel met de dood en de eeuwigheid te doen gekregen. En nu staat u bij het graf van uw lieve zuster. U hebt de mogelijkheid geboden in plaats van de leven om een liefdevol plekje Mennekom voor u te bereiden. En dat is een daad geweest die uit de kring der familie hoog gewaardeerd werd. Maar u hebt gedacht dat ze daar haar levenseinde zou hebben en dat is niet gebeurd. Ik denk toch dat het betaamt ons dat u daar hartelijk voor te danken voor de wijze waarop u die laatste weken toch voor Riek hebt willen zorgen. Denk ook aan Jan. Het gezinnetje is uitgedund van jullie. We hebben je lieve vader in Rijssen begraven. We hebben ook bij het graf van Teuny gestaan. Hè? We hebben Jan uit het graf gedragen in Nunspeet. En nu sta je hier bij het graf van je schoonzuster. Wat een wonder is het als God een mens maar niet laat doorgaan. Want hij heeft de dood in de eeuwigheid verkoren. En wat wordt een wonder als er eens een dagmakende genade in een mensenleven komt. En je gaat weten dat er nog een God is. En weten nog dat er een God is die waardig is om gediend en gevreesd te worden. En dan mogen de Heer die toezegging die ik ook tot leen zijn zijn kinderen en jullie leven waarmaken. Een geheilig zaad zou toch wel een wonder zijn. Tante Aad, zo zeggen we het. Toen ik in mijn studententijd in Rotterdam kwam, was je lieve man nog volop in de bediening. De weg is naar Rijssen gegaan. Ik denk dat het zijn beste tijd geweest is. Een tijd van zwerven is er gekomen. Je bent uiteindelijk toch weer in Rijssen terechtgekomen. Maar de gedachtenis aan dat leven zal onuitwisbaar blijven. Nu heb je al heel veel bij het graf gestaan van je man, van je kinderen, van je schoonzoon en al bij het graf van je schoondochter. Uw leeftijd neigt naar de eeuwigheid. Ik hoop dat de Heer ook in dat leven wat je zo geleefd hebt, iets heeft laten afdrukken van de wonderen. Wat heeft hij vaak voor jullie gezorgd? En ook gezucht in de binnenkamer. Ik heb alleen wel eens horen zeggen, met de overtrouw van een van zijn kinderen, als vader in de badkamer op zijn knieën ging, dan kregen we allemaal een beurt. En dan zal u ook niet vergeten hebben. Ik hoop dat de Heer het licht maakt op uw levensavond. En dan, ja, bij een graf wat zeggen. Dat is zo gebruikelijk. Soms denk je wel, alles wat je zegt is te veel, want de dood is er genoeg in dit ogenblik. Eén ding. Het is een wonderlijke vraag die de Heer Jezus stelde aan Martha toen ze dacht dat Jezus te laat was. Dat denken ze soms. Hij is te laat. Indien ge hier geweest waren, hadden mijn broeder niet gestorven. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, Martha, die in mij gelooft, zal leven. Al waren hij gestorven, gelooft ge dat. En dan blijkt dat deze vrouw bedeeld was met het ware zaligmakend geloof dat over de dood en de eeuwigheid heen blikt. En ze heeft gezegd, ja Heere, dat geloof ik. En toen dat eeuwige wonder, die vraag, he, geloof ge dat. Ze dacht dat de Heere te laat was. En wat is in het leven van Gods ware volk die gang zo dikwijls terug te vinden? Denken dat de Heere te laat is. Hij kwam precies op tijd. Geen minuut te vroeg en geen minuut te laat. En wat is dat daar goed geweest in dat sterfhuis waar het leven over de dood heeft getriomfeerd. En laat dat nou de boodschap maar zijn in dit uur. De dood heeft niet het laatste woord. De dood is verslonden tot overwinning. En hij die de dood niet deed, leeft aan de rechterhand van zijn vader. En hij voert de wil en de raad van zijn vader uit. Ook in deze tijd. Deze tijd waarin zoveel zorgen en noden ons moesten aanspreken ten opzichte van de waarheid die naar de godzaligheid is. Waar men leeft zonder geboren te zijn, geloof zonder geloofsplanting, ach laat er maar niet op ingaan mensen. Die oudjes die zeiden vroeger wel eens, je moet de dood er eens naast leggen. En als de dood er door God naast gelegd wordt, dan gaan we leren dat we die God niet kunnen ontmoeten, want we liggen allen onder het oordeel van de zonde en de dood. Wat nodig is voor u en voor mij, tussen de wieg en het graf, dat de Heer dat oplost. We hebben geprobeerd daar iets van te zeggen in de kerk, naar ik hartelijk geloof, een boodschap die de Heer op mijn hart gedrukt heeft. Houd er rekening mee dat we gaan sterven. Gelukzalig een volk, en dat wil ik toch in dit moment doen, kinderen Gods, medebroeders in de bediening, ambtsdragers van zoveel gemeenten, onze plaats bij het graf is een verkondiging. Namelijk dat tussen de wieg en het graf een genadewonder in ons leven verheerlijk moet worden. En gelukkig de zulke die de dood als de dood hebben ingeleefd. Maar ook hebben doorleefd dat hij, die leeft tot in alle eeuwigheid, de dood heeft verslonden tot overwinning. Dan kan het graf alleen maar lokken en ik herinner en dan ga ik ophouden. Ik herinner dat ik bij het graf stond in Dirksland, waar ik een derde van mijn gemeente begraven heb. En een van mijn oude ouderlingen voor de poorten van de dood, die bleef bij het graf een poosje achter. En alles liep weg en ik zag hem daar staan, zo 5-6 meter van me vandaan, alleen bij dat graf. En ik ben naar hem toegelopen. En ik zei, waar lieve broer, je staat zo te kijken, spreek het je aan, veroordeelt het je. En ik zie nog die tranen over zijn oude gezicht biggelen. Hij zei, dominee, nee, weet je, ik sta hier in dat graf. Dat lokt me. Dat graf, dat trekt me. En vanzelfsprekend krijg je dan een gesprek. En ik zei, waarom? Hij zegt, dan ben ik voorgoed van mezelf af. Hij zei, ik ben van de zondag, maar dan ben ik voorgoed van mezelf. Dat is één. En in de tweede plaats zal dan vervuld worden dat ze hun wensen krijgen. En ik hoop dat als het graf zo mag lokken, dat het voor u en mijn leven waar zal zijn, dat ze hun wensen krijgen. Zo zei dat.
Mag ik het woord geven aan vader Blok? Mede namens mijn kinderen wil ik proberen een kort dankwoord te spreken. En ieder zal begrijpen dat dat in deze omstandigheden niet meevalt. We hebben in het verleden dikwijls bij graven gestaan, maar nooit op de wijze zoals dat nu is. Als ik een dankwoord spreek, dan wil ik in de eerste plaats oom Piet bedanken voor de wijze waarop hij de rouwdienst geleid heeft en de woorden die hij gesproken heeft aan het graf. Ik wil denken aan de thuiszorg die met name in de laatste weken van het leven van mijn vrouw ontzaglijk veel zorg aan haar hebben besteed. En we hebben van nabij gezien dat dat mooie, maar anderzijds ook moeilijke werk met de liefde van het hart werd gedaan. En ik wil dat dan ook hier, staande bij het graf van mijn geliefde vrouw, memoreren en degene die dat werk hebben gedaan, hartelijk dank zeggen. Ik wil ook noemen dokter Holtrop, onze huisarts, die gedurende de hele periode dat we in Ermelo woonachtig zijn, een goede begeleiding heeft gegeven en met name in de laatste weken betoond heeft dat hij niet alleen medicus was, maar dat hij ook op een gevoelvolle en menselijke wijze haar en ook ons als familie heeft bijgestaan. Verder zijn er veel dankwoorden te spreken, maar ik denk dat het gevaar altijd aanwezig is dat we mensen vergeten. Mijn oom memoreerde reeds het verkeren van mijn vrouw en onze moeder in het ziekenhuis in Bennekom. Ik wilde daar ook voor bedanken. Mijn oom heeft dat al gedaan, maar dat hebben we als kinderen en ik als man bijzonder op prijs gesteld dat die mogelijkheid geboden werd en dat op een hele liefdevolle wijze daar ook verpleegd is geweest. Dan ook de hulp die we in de weken hebben gehad dat ze thuis was. Ook daar wil ik dank voor zeggen, maar dat weten de kinderen. We hebben een hele wonderlijke week samen gehad. Het is meer dan eens ook door me opgemerkt dat ik het toch een besturing van de Heere heb geacht, dat we de kracht hebben gekregen om haar zoveel mogelijk zelf te verzorgen. Dat was ook uiteindelijk haar wens en we hebben met alle gebrek die menselijke arbeid aankleeft dat ook kunnen en mogen doen. Als we hier staan, dan is het dat ik ook de belangstellenden hartelijk dank zeg voor het komen naar deze begrafenis, het meeleven wat we in het ziek zijn hebben gekregen, ook in deze dagen dat ze boven aarde stond. Dat heeft ons bijzonder goed gedaan. Ook wil ik dank zeggen de begrafenisondernemer, de heer Vos met zijn helpers, voor de correcte wijze waarop ook deze begrafenis is verlopen. Dan nog één kort woord en dat is naar de kinderen toe. Ik zei het al, we hebben deze week een wonderlijke week samen gehad. Soms wel eens dat je dacht, het is onwezenlijk. Terwijl je vrouw, terwijl jullie moeder boven aarde stond, dat we op een zo bijzondere wijze ervoeren de steun die we mochten hebben aan elkaar. En ik weet wel, als het gaat over steun, dan moeten we dat natuurlijk in de eerste plaats niet van mensen hebben. Maar toch is het mijn hartelijke wens, nu jullie moeder is weggevallen, nu mijn innig geliefde vrouw van mijn zijde is weggenomen, dat de Heere dat ook in de toekomst mogen bestendigen. Meer dan eens, en het is echt niet bedoeling om allerlei loffelijke woorden te spreken, zei dokter Holtrop en ook de verpleegsters die twee keer per dag kwamen, dat ze juist zo het bijzonder als een voorrecht achten dat we als kinderen dat samen hebben kunnen mogen doen. Nu zal de plaats, de lege plaats, zal groot zijn. En ik hoop dat de Heere ook in de toekomst met ons mogen optrekken en dat de Heere ook de roepstem die van dit sterven uitgaat, mogen heiligen en zegenen aan het hart. Er is in de kerk door mijn oom gesproken, ook aan het graf heeft hij gesproken. En wat dat betreft dan, ja, zou je de neiging hebben ook het een en ander nog te zeggen. De kinderen weten toen de rouwcirculaire moest worden opgesteld, dat ik aanvankelijk gezegd heb, eigenlijk wil ik er liever geen tekst boven hebben. Papier is geduldig. Er kan zo ontzaggelijk veel boven een rouwcirculaire worden afgeschreven. En toch, de kinderen zeiden, pa, doet het toch maar. En toen heb ik er boven afgeschreven de tekst uit Prediker 3, vers 14. Ik weet dat wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Daar is niet aan toe te doen, daar is niet aan af te doen, en God doet dat opdat we vrezen zouden voor zijn aangezicht. De Heere weet het, dat in de periode van het ziek zijn van haar het veel mijn verzuchting is geweest, of de Heere datgene wat er in de leven lag klaarder en helderder zou willen openbaren. Ik zei het nog in de rouwauto hier naar de begraafplaats. Vorige week zondagmorgen heb ik geprobeerd iets te zeggen over de storm op zee. En dan staat er aan het einde van dat desbetreffende hoofdstuk: en ze kwamen allen behouden aan land. Maar dat kostte het schip. Het scheepsgereedschap moest weg. De ankers moesten los worden gemaakt. En uiteindelijk de een op een plank en de ander op een mast en de ander onder water, maar ze kwamen allemaal behouden aan land. Toen ik naar de kerk ging, toen zei ik nog tegen haar, ik zei, mama, ik hoop dat je mag luisteren. En toen ik uit de kerk kwam, toen ging ik weer direct naar haar toe en zei, mama, heb je nog geluisterd? Maar het bleek dat het snoer aan de kerktelefoon, de luidspreker was niet lang genoeg. En Helene die dan geprobeerd heeft om het geluid nog wat te doen toenemen, het was niet gelukt. En toen zei ze nog, ze zei, het lijkt wel alsof de duivel wil dat ik niet luister. Ach, ik zeg, kind, daar gaat het maar over. Behouden aan land komen, maar dat gaat niet in een weg waarin wij met al het onze aan land komen, maar dat gaat in een weg waarin we al het onze kwijtraken. Ik zie dominee Karen staan en ik weet nog goed dat u me belde. Toen was net de boodschap bij ons, ook als familie, gekomen dat ze, naar de mens gesproken, onvergetelijk ziek was. En toen belde u. En ik heb ze dat ook meer dan eens gezegd. Ik zei, weet je wat dominee Karen zei? Die zei, dat moet naar de hel toe. En lieve mensen, als het erop aankomt, en dan begin ik maar bij mezelf, is er één zaak waar we tegen vechten en waar we het onszelf niet voor over hebben, dan is het die zaak. En toch, nu deze week, in de dagen dat ze boven aarde stond, en nu, zoals ik staan mag bij de geopende graf, mag er toch iets zijn van een stille rust en een wonderbaar vertrouwen dat hij het maken zal en gemaakt heeft. En vrienden en alle die hier dus bij dat graf staan, nogmaals hartelijk dank voor het meeleven dat we hebben ondervonden. En ik hoop van harte, mijn oom heeft het gezegd in de kerk, en dat kan ik alleen maar hartelijk bevestigen, als ze om zich heen zou kunnen kijken, dan zou ze zeggen, al die mensen voor mij. We hebben in de achterliggende dagen ontzaggelijk veel post gekregen. En het was van de kinderen ook, dan zeiden ze, moeder zou zeggen, en dat voor mij, en dat voor mij. Ach, wat dat betreft, dan kan ik alleen maar zeggen, de Heere heeft het tot hier nog wel gemaakt. En dan is het ook mijn hoop en verwachting dat hij het ook in het verdere goed zal maken. En ik kan niet spreken over morgen en volgende week, maar ik kan maar spreken tot hiertoe. Dat hoezeer het verdriet groot is. En er wordt wel eens gezegd, als je vrouw wordt weggenomen, dan wordt driekwart van je leven weggenomen. Maar tot hiertoe maakt de Heer het nog wonderlijk goed. En dan hoop ik van harte dat er ook gebed mag zijn. Dat de Heer het ook in het verdere goed mogen maken. En de Heer het zo maakt dat we het in zijn hand mogen geven. Ik dank u wel.
Er is nog gelegenheid de familie te condoleren in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente aan het Hanengewei. Tevens is daar nog gelegenheid tot het tekenen van het condoleanceregister, als u daartoe nog niet in de gelegenheid bent geweest. Daarna zal er in de kerk een koffietafel worden gehouden voor de familie, de genodigden en hen die van ver komen. Dan zijn we hiermee gekomen aan het einde van deze droeve plechtigheid. Ik zou u willen vragen om in stilte en met eerbied afscheid te willen nemen van het graf en ons te willen volgen. Wellicht overbodig, dat besef ik, maar belangstellenden mogen dan achteraan sluiten.